Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 37. De versen 1 en 2. Wees over het heil der bozen niet ontstoken. Benijd hen niet. En vers 2. Stel op den Heere in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk. Psalm 37, versen 1 en 2. Schriftlezing deze avond vindt u in Joël hoofdstuk 2. We lezen de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing vanavond is Joël hoofdstuk 2. We lezen de versen 1 tot en met 17. Blaast de bazuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is. En na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof. Maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden. En als ruiters, zo zullen zij lopen. Ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagens. Op de hoogten der bergen. Als het gedruis eener vuurvlam die stoppelen verteert. Als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen. Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En ze zullen daarheen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, ze zouden niet verwond worden. Ze zullen in de stad omlopen. Ze zullen lopen op de muren, ze zullen klimmen in de huizen, ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween. En met rouwklaag, en scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht een zegen achter zich overlaten, tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren. En geef uw erfenis niet over tot een smaadheid. Dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. En het wordt gevormd door de versen 12 tot en met 14. Versen 12 tot en met 14. Nu dan ook, spreekt de Heere. Bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklaag. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Tot zover de tekst voor de prediking vanavond. Zullen we een zegen vragen over deze bidstond. Het is uw goedheid, Heere, dat we weer opnieuw in de kerk mogen zijn. Wat een voorrecht, wat een zegen, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Dat is de belijdenis van allen die u lief hebben. En dan in het bijzonder in het huis dat gij u hebt gesticht. Ja, Heer, het is een zegen om in uw huis te mogen zijn. Zo op deze door de weekse dag, deze biddag, en dan voor de tweede keer hier te mogen zijn, we danken u ervoor. Heere, we willen weer proberen tot u te bidden en proberen onze noden onder woorden te brengen en ze u voor te leggen. En daartoe willen we eerst ons voorbereiden met een gedeelte uit uw woord te overdenken. Heer, en nu kunnen wij niet zonder u. Wij hebben uw Heilige Geest zo dringend nodig. En wij bidden u of u wilt afdalen. Of u bij ons wilt zijn. En al hebben wij het verzondigd. En al kunt u het nooit doen om ons. Maar Heer, wij pleiten niet op onszelf. Maar wij pleiten op het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. En wij pleiten op uw verbondstrouw. En wij pleiten hierop dat u zichzelf aan ons hebt geopenbaard. Ik ben de Heere uw God. En wij pleiten op uw trouw. Heere, wilt u om uw naams wil bemoeienis met ons hebben, in ons midden zijn vanavond, ons de geest der gebeden geven, de geest van smeking en geween, wil ons ootmoed leren en dat we wat u hebt opgetast hier in deze drie verzen uit uw woord, dat we daar schatten uit tevoorschijn mogen ontvangen. En dat uw dienaar oude en nieuwe schatten tevoorschijn mag halen. En dat wij door uw genade gesterkt mogen worden. Dat we vermaand mogen worden, vertroost mogen worden. Heere, wilt u onze harten opwekken om u aan te kleven. Om uw lief te hebben. O, trek ons, Heere, met koorden van goedertierenheid. Wil ons vrijelijk lief hebben. Wil ons in gunst aanzien. Wil het doen om Jezus wil. En wilt u geestelijk leven schenken in het midden van de gemeente. Wilt u bekeren die nog onbekeerd zijn? Wilt u wakker schudden die als het ware in de top van een mast aan het slapen zijn. Die als het ware dronken zijn. En niet beseffen wat er om hen heen gebeurt. Heere, wilt u de ogen openen voor de werkelijkheid van de ziel, van dit leven, van uw recht, van uw liefde. En wilt u zo bekering schenken. Heere, zie ons allen aan in uw genade. En wees bij ons in deze dienst, in het offeren, in het zingen, in het bidden, in het mediteren. Gedenk ons ook als we thuis zijn of op afstand meeluisteren. Bereid ons dan ook een zegen dat we vettigheid mogen ontvangen uit uw woord en dat we er smaak in mogen hebben. Om de wonderen van uw woord te onderzoeken, thuis of hier. Heere, vergeef onze zonden. Sterk uw dienaar in het spreken, in bidden en zegen ons allen om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te offeren. Met uw gaven zingen wij dan Psalm 64, de versen 1, 9 en 10. Psalm 64, 1, 9 en 10. Geliefde gemeente, de profeet Joël heeft het volk opgeroepen in hoofdstuk 1 om de Heere te zoeken. Hij herhaalt dat in hoofdstuk 2. Daar vinden we weer een oproep dat het volk samen moet komen. Vergadert het volk, heilig de gemeente, vergadert de oudsten in vers 16. Maar in hoofdstuk 2 gaat de profeet Joël het nog uitbreiden en verdiepen hoe het volk de Heere moet zoeken en voor zijn aangezicht komen. En dat vindt u hier in de woorden van onze tekst. Want daar staat dan in de woorden van onze tekst, hoe hebben we te komen? Nu dan, vers 12, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En vers 13, en scheurt uw hart en niet uw klederen, bekeert u tot de Heere uw God. En wat we daar verder vinden. En Joël ziet ook de noodzaak dat dit moet gebeuren. De geest der profetie rust op hem. En door de geest van God gedreven, kijkt Joël niet alleen achterom, dat hij die vreselijke sprinkhanenplaag zag, maar hij kijkt ook vooruit. En als hij vooruit kijkt, dan roept hij het uit. In vers 1 van hoofdstuk 2. En dan roept hij het uit. Blaast de bazuin te Sion. En roept luide op de berg mijner heiligheid. Laten alle inwoners van het land beroerd zijn. Want de dag des Heren komt. Want hij is nabij. Waar gaat het hier om? Waarom zegt Joël dat? Dat ze de bazuin maar moeten blazen in het land. Hij kijkt vooruit. Hij ziet er staat nog wat te gebeuren. Het is niet alleen de ellende die er geweest is. Maar hij ziet vooruit en hij waarschuwt het volk. En als het ware zegt hij, jullie moeten maar de bazuin blazen te Sion. Wat betekent dat? De bazuin blazen. Jongens en meisjes, dat is hetzelfde als wij de eerste maandag van de maand om 12:00. Wat hoor je dan? De sirenes. En waarom doen ze dat? Dat is oefenen. Als er echt oorlog komt, dan gaan de sirenes loeien. De ouderen onder ons weten dat nog wel. Wat dat betekent. Dat is heel erg. En wat voor ons dan betekent als de sirenes loeien, dat was voor Juda de bazuin blazen op de bergen. Dat betekent er is gevaar. En nou staat er hier, blaas de bazuin in vers 1 te Sion en roept luid op de berg mijner heiligheid. Dat is hetzelfde functie, een waarschuwende roep. Er staat niet dat de Moabieten moesten roepen of de Canaanieten, maar Juda, Jeruzalem. Het is in groot gevaar, Sion, op de Tempelberg, daar moet de bazuin geblazen worden. En waarom? Wat is de achtergrond hier? Nou, er komt straf. Er komt een gericht. Ze hebben al een gericht meegemaakt met die sprinkhanenplaag. Maar Joël kijkt vooruit en wat ziet hij? Een andere sprinkhanenplaag. Er komt er nog een. Net zo een als we in hoofdstuk 1 zagen. Groot alarm. Het is vreselijk. De mensen weten het nog en ze huiveren bij de gedachte dat er nog weer zoiets gebeurt. Maar hoofdstuk 2 zegt Joël, het gaat weer gebeuren. En die plaag zal zo erg zijn, het zal lijken alsof een vuur in het land alles verteerd heeft. Dat leest u in vers 3. En het zal een dag van grote duisternis zijn. Een dag van duisternis. Want een dag van duisternis, omdat grote wolken, sprinkhanen, die zullen de zon, zullen ze verduisteren. Zo dicht opgepakt zijn ze. En dan beschrijft Joël deze sprinkhanen in de versen 4 tot en met 9. En het is indrukwekkend hoe Joël die sprinkhanen dan beschrijft. Die sprinkhanen, zegt hij, die lijken op kleine paarden die vooruit galopperen en door niets te stoppen zijn. En die kleine vleugeltjes, ze maken een gedruis als het gonzen en het lawaai van een aanrukkend leger. En in vers 7 leest u dat die sprinkhanen over de muren kruipen. Ze dringen de huizen binnen. En een ieder gaat ook recht voor zich uit. Het is geen wanorde, ze gaan allemaal rechter op hun doel af. In vers 9 lezen we hoe ze zelfs de huizen binnendringen door de ramen, door de vensters. Maar het wordt nog angstaanjagender, want de aarde schokt, vers 10. En de hemel beeft en de zon en de maan verliezen hun glans. En in dit alles spreekt de Heere in vers 11. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer. Dat zijn die sprinkhanen. Dat is het leger van de Heere. En zijn leger is heel groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Hij zal het doen wat hij zegt, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? En dat is een verwijzing naar de dag des Heren, wat we al vanmiddag zagen. Het eindoordeel van God. Juda had de afgoden gediend. Juda had vreselijke dingen gedaan. Hun kinderen opgeofferd aan Moloch. Er was immoraliteit. Echtbreuk. U leest de profeten er maar op na. En daarom. Nadat de Heer zijn profeten gezonden heeft vroeg en laat en ze bekeerden zich niet, dan komt God met zijn gerichten. Met een nieuwe sprinkhanenplaag. Misschien zal dat het volk dan tot inkeer brengen. En Joël ziet daarin de naderende dag des Heren. Het eindoordeel. En gemeente, daar hebben wij ook mee te maken. Het eindoordeel zagen we vanmiddag ook al. Joël 2 sluit aan bij Joël 1. Het eindoordeel. En als u goed om u heen kijkt, dan kunt u het oordeel al zien komen. Het is bezig zich te voltrekken. En er hoeft maar weinig te gebeuren in het Midden-Oosten. En een wereldoorlog breekt uit. De situatie is erger dan we denken. Ik ben geen profeet, ik weet niet wat er gebeurt en de Heere regeert alle dingen. Maar menselijke wijs gesproken, hoeft er niet veel te gebeuren. Of een ramp voltrekt zich. Wanneer volkeren zich ermee gaan bemoeien met wat daar in het Midden-Oosten gebeurt. En als we nou kijken naar ons land, dan zien we ook al de oordelen samenpakken. Hoe komt de Heer met zijn oordelen nu? Hoeft dat met een oorlog te zijn? Het kan, maar hoeft niet. Helemaal niet. De Heer kan ook met zijn oordelen komen, doordat hij zijn geest terugtrekt. Doordat er een verkilling komt. Doordat kerken leeg gaan lopen. Dat er een verharding komt. Dat mensen het niet meer kan schelen. Dat de kerken niets meer zegt. En dat ze alleen maar leven voor het hier en nu. Dat is al het begin van het oordeel. En dat oordeel dat begint bij het huis Gods. En dat kondigt het eindoordeel aan. En dat oordeel komt, gemeente. Dat komt over Nederland, dat komt over de wereld, dat komt over Hamilton, dat komt over Middelharnis. We zullen er allemaal mee te maken krijgen. Met die grote dag van de Heere. En daar wijst Joël ons weer op. Die grote dag. En het is een heel persoonlijke zaak hier. We hebben allemaal zonden. Wij worden ook opgeroepen tot bekering. Wij staan toch ook schuldig. We moeten toch ook straks God ontmoeten. En dan moeten we toch rekenschap afleggen over wat we gedaan hebben en hoe we gehandeld hebben. En dan gaat God u en mij vragen naar zijn beeld. En als we nog buiten Christus zijn, waar zullen we dan blijven? De Heere is toch een wreker van degenen die hem niet lief hebben. En heeft apostel Paulus het niet zo indringend gezegd in 1 Korinthe 16, vers 22. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, hij is vervloekt. Dat is per definitie zo. Een ieder die de Heere Jezus niet lief heeft, die leeft onder de vloek van God. En wat betekent het om de Heere Jezus lief te hebben? Dan wil je voor hem leven. Dan legt u alles in uw leven voor hem neer. Dan wordt hij de eerste in uw leven. Dan gaat u hem zoeken. Dan wilt u hem kennen, hem vertrouwen. Dan wilt u hem meer en meer lief hebben. En hoe is het nu met ons? Wij zijn hier samen op de biddag. En we willen bidden om een zegen over ons werk en over ons drinken en over het koren op het veld. En voor de aardappelen en de groenten en melk en vlees en alles wat we nodig hebben. We moeten allemaal voor bidden en voor ons werk. Voor de examens die jullie moeten doen. Dat de Heer het mag zegenen. En we gaan bidden om geestelijk leven in het midden van onze gemeente. In onze eigen harten. Voor ons allen. We hebben allemaal geestelijk leven nodig. U en ik. Daar gaan we om bidden. We gaan vragen om zijn wederbarend werk in ons midden. Dat dode zondaren levend gemaakt worden. Er is zoveel om voor te bidden. Bidden, dat moeten we. Maar hoe kunnen we dan bidden? Hoe kunnen we tot de Heere gaan? We verdienen het oordeel van God. En vanmiddag dachten we er al over na in dat hoofdstuk 1. Roept tot de Heere. Heeft Joël ons gezegd, hebben we dingen over gezegd. Hoe moet dat dan? Roepen tot de Heer, hebben we concrete dingen gezegd. Maar is er meer over te zeggen? Ja, Joël zegt, is meer over te zeggen. De weg waarlangs we de Heere mogen aanroepen is in de weg van bekering. Dat betekent zelfonderzoek. Nee, niet zomaar een mooi woord wat we graag horen in de kerk. Nee, persoonlijk, u en ik, zelfonderzoek, bekering, verootmoediging voor de Heere, schuld belijden en gezamenlijk onze schuld de Heere neer te leggen en onze nood voor hem neer te leggen. Hoe wil de Heere we tot hem komen? Onze tekst, bekeert u tot mij. Met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklaag. en scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbend over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. Joël zegt, het oordeel komt, blaas de bazuin, maar er is ontkoming, er is redding. Hoe dan? In de weg van bekering. De tekst legt het ons uit. En de tekst begint dan met de woorden, nu dan. Moeten we niet overheen lezen? Dus er ligt een diepgang in die woorden. Nu, dan. Welaan, nu. Niet morgen. Niet straks. Niet volgende maand. Niet als je in het bejaardenhuis zit. Nu dan, spreekt de Heere. Nu is het de tijd van genade. De schrift noemt dat de welaangename tijd. De tijd die zeer aangenaam is voor de Heere om genadig te zijn, is nu. Nu is het de tijd dat God met zijn genade wil werken. Nu is het de tijd dat God een nieuw hart wil geven en een nieuwe geest in uw binnenste leggen. Nu. Letten we daarop. Gaan we nou niet straks de kerk uit en zeggen we, het kan nog, want dan zijn we ongehoorzaam. Dan leggen we het woord van de Heere naast ons neer. Nu dan. Nu. Vanavond. Op je knieën. Heere, bekeer mij tot u. Nu. Heer, ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik heb buiten u geen rust. Nu. En dan zegt de Heere, bekeert u, staat er. Bekeert u. Komt niet tot heidenen. Is niet door mensen die in Rotterdam zitten. Niet tot de moslims. Ja, ook die allemaal als die onder het woord zijn, natuurlijk. Maar ons hier, verbondsvolk, Joël spreekt tot Jeruzalem. Allemaal gedoopt, zouden we zeggen. Niet tot de heidenen, maar tot kerkmensen. Bekeert u. Want ja, we kunnen leven als de jongste zoon uit de gelijkenis, die de wereld introk. Maar we kunnen ook leven als de oudste zoon uit de gelijkenis. En die ging niet de wereld in, die bleef bij de kerk en die leefde uiterlijk heel netjes. Maar hij had de vader niet lief. Hij vond er helemaal niks aan. Voor hem was het maar een juk. Ik heb u gediend al deze jaren. Dat was het enige wat hij kon zeggen. Hij had nooit begrepen dat zijn vader liefde was. Zo kunnen er ook oudste zonen in de kerk zitten, die nooit hebben begrepen dat God liefde is. Die er eigenlijk maar heel koud onder geworden zijn. Of we kunnen ook in de kerk zitten als de jongste zoon, zeggen, ik wil in de wereld leven. Maar wie we ook zijn, u, zegt de tekst, bekeert u. En dan zegt de tekst, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Dat betekent met heel het hart. Met alles uit uw leven. Rijk, een jongen en een meisje die voor de Heere neerbuigen en zeggen, Heere, alles van mijn leven, het is van u. Ik wil het. Ik kan het u niet geven. Wilt u het nemen? Wilt u mijn God zijn? Wat er ook gebeurt met me in het leven is dan niet zo belangrijk meer, zolang u maar mijn God bent. Dan zult u mij leiden. Dan lig ik voor uw rekening. Dan hoef ik niet meer zorgen te maken over wat allemaal gebeurt. Dan ben ik van u. Met mijn ganse hart. Met uw ganse hart. Niet met half hart. Dus dat betekent, gaan we het leven onderzoeken. En dan gaat u voor de Heere neerleggen uw onhebbelijkheden. Uw eigen wijsheid. Onze slapheid. Luiheid. Boze lusten. In onze levens. En noem maar op. U beleidt het. Ik heb gezondigd. Met het ganse hart bekeren. Dat betekent niet uiterlijk, niet gemaakt, geen mooie woorden. Je hebt geen mooie, dikke, mooie volzinnen nodig als je tot de Heere bidt en roept. De Heere zegt, open je hart. Laat me je hart zien. Ons leven onderzoeken. En dan heel nuchter, waar kijk je naar? Waar luister je naar? Wat lees je? Wat doe je met je tijd? Ben je bezig eigenlijk uren per dag te verspillen, kostbare tijd, zelfonderzoek, heel ons leven onder de loep, uw ganse hart? En Gods woord, welk plaats heeft dat in ons leven? Nou, wanneer wij eerlijk zijn en ons leven voor de Heere neerleggen, en als de Heilige Geest daar ook licht over schenkt, dan, ja, dan komt er verdriet. Dan komt er droefheid. En dat staat er ook in de tekst. Met vasten, met geween. En met rouwklaag. Ja, zo vindt er dan plaats. Als de Heilige Geest u de goedheid van de Heere laat zien. En daartegenover wie u en ik zijn geweest. Dan zeggen we, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen een die zo goed is gedaan als ik. Dan begrijpt u dat de tekst zegt, vasten, geween, met rouwklaag, scheurt uw hart en niet uw klederen, er komt een droefheid naar God. En dan zijn andere dingen niet zo belangrijk meer. Ook mijn eten is zelfs dan niet zo belangrijk, maar wat belangrijk is, dat ik God leer kennen in mijn leven. Dat God mijn God wordt. Ja, zegt u misschien, maar ik kan me niet bekeren. Ik kan me toch niet bekeren. En zo wordt de hele tekst ontkracht. Dan hangt het maar in het luchtledige. Nee, nee, helemaal niet. Maar wat zegt de tekst? Moeten we luisteren. Bekeert u tot de Heere uw God. Heere staat er met hoofdletters. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat is de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse woord Yahweh. En dat betekent de verbondsgod. Dat betekent ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is wat de woord Heere, die naam Heere betekent. En er staat achteraan, uw God. Bekeer u tot wie? Tot de verbondsgod. Uw God, daar ligt een appel in. Dat is die God waar u staat op mag maken. Die God op wie u mag, op wie u een appel mag laten uitgaan. Die God die u belooft alles te geven wat u nodig hebt. En dat terwijl u aan het zoeken en aan het worstelen bent om de Heere, gaat de Heere zich openbaren. En tegelijkertijd gaat de Heere dat honger, die honger en uw dorst in uw leven verdiepen. Dan gaat u nog meer naar de Heere vragen. De Heere laat meer van zich zien. En u gaat nog meer vragen. Zo werkt de Heere. Hij geeft bekering. Bekeert u tot de Heere uw God. Psalm 81 vers 11. Ik ben de Heere uw God die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Zo mag u met al uw gebrek tot hem komen. En dan mag je het zeggen, Heer, ik kan mijn hart niet eens aan u geven. Wilt u het nemen? Want u hebt het toch gezegd. Ik ben de Heere uw God. En zo mag u tot hem vluchten. Met al uw gebrek, met al uw onmacht, met uw schuld. En zo leert hij u bekering. Hij bewerkt het in u. Hij geeft u zicht op wie u bent. Hij geeft u zicht op wie de Heere is. Hij vernieuwt de wil. Hij verlicht het verstand. Hij opent het hart. En hij maakt uw hart dat vroeger zo hard was. Hij maakt het zacht en week. Hij haalt het stenen hart weg. Geeft een vlezen hart. Hoe heerlijk is zijn naam. En er volgde daarna nog een bemoediging om zo tot de Heere te bekeren. Een bemoediging en een aansporing. Want er staat verder in vers 13, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Zo openbaart de Heere zich aan ons. Hij wil genadig zijn. Langmoedig, dat betekent hij is geduldig. Hij is niet hard. Hij is niet ongeduldig. Zijn kinderen volgen hem. Waarom? Omdat ze hem lief hebben. Omdat hij zo goed is. Ze zien zijn goedheid. En daarom heeft de Heer een volk dat zeer gewillig is in de dag van zijn kracht. Omdat zij zijn liefde zien. Zo heeft de Heer zichzelf ook bekendgemaakt aan Mozes op de berg Sinaï. Toen de Heer zijn naam moest verkondigen. En toen openbaarde zich de Heer met deze woorden. Dat hij genadig is en barmhartig, langmoedig, groot van goedertierenheid. En de psalmen die zingen ervan. Onze God is genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid. Hij is bewogen met zondaren in hun nood. Hij is bewogen met een wereld verzonken in ellende. Hij heeft medelijden met mensen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt de Heere Jezus. En zie hoe de Heere Jezus weende over zondaren in hun nood. En hij zag hen als schapen die geen herder hadden. En hij was bewogen in zijn hart. En hij vergeeft gaarne, graag vergeeft hij. Psalm 51, 19, een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. En Psalm 103, vers 11, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig. Over degenen die hem vrezen. Bekering. We hebben een aansporing gezien. Hoe kunnen we biddag houden zonder bekering? hebben we geen schuld te belijden. We hebben al Gods geboden geschonden. God eist bekering. Bekeerd moeten we worden. Bekeerd van onze, van de lust tot bepaalde zonden. Bekeerd worden van de lust aan onze eigen eer. We moeten bekeerd worden van ons bekeerd zijn. Vroeger zeiden de mensen, dan moet je nog door je bekering heen vallen. Wat betekent dat? Dan gaat u niet meer terugzien naar iets wat zoveel jaren geleden gebeurd is in uw leven en authentiek is. Daar bent u dankbaar voor. En dat verloochent u niet. U dankt de Heer ervoor. Maar u gaat verder. Zijn volk gaat toch voort van kracht tot kracht. En de Heere geeft toch genade voor genade uit zijn volheid. U kunt niet steunen op uw bekering. Dan moet u doorheen vallen. U kunt alleen maar steunen op Christus. Hem, de levende Christus, hier en nu. Die bemoeienis met uw ziel heeft, de Heere Jezus in al zijn schitterende schoonheid, in al zijn volkomenheid, in al zijn heerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn noodzakelijkheid. Ik moet op hem leren steunen. En ik heb zijn geest nodig in mijn hart. En dat moet nou allemaal werkelijkheid voor me worden. En als we nou in onze onbekeerde staat voortleven. En als u nou zegt, nou ja, ik zie het nog wel aan. Morgen is nog een dag. En als u deze woorden maar naast u neerlegt. En als u zegt, nou een andere keer. Ach, weet toch dat God een wreker is. En als de mens niet luistert, dan zal de mens gestraft worden. Waarom zou u toch uw hielen tegen de prikkels achteruit slaan? Waarom kunt u uw hand in een vuur houden? Kunt u het volhouden tegen God? Buigen moet u. Voorzeker op de jongste dag, dan zal iedereen moeten buigen. Maar zij die het moeten dan, die zullen het doen, maar het zal voor eeuwig voor hen te laat zijn. Elke knie zal buigen voor hem, elke tong zal zijn naam belijden. Waarom leert u het nou niet? Waarom geeft u het op? Waarom geeft u het nou niet op? Doe het toch nou. Zoek een stil plekje vanavond. En zeg, Heere, bekering is nodig. Nu is het de tijd van genade. Luister wat de Heere Jezus zegt, de wenende borg. Luister wat hij zegt in Lucas 13, vers 5. Wanneer een toren in Siloam is neergevallen en mensen zijn erbij omgekomen, dan zegt de Heere tot hen die naar hem luisterden: indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen insgelijks vergaan. Zolang gij u niet bekeert, bent u onder zijn toren. Zolang u nog zonder die borg leeft, dan de werkelijkheid van uw leven is, dat de Heere zijn boog gespannen heeft, en de pijl is op u gericht, wie u ook bent. Dat is de werkelijkheid, dat zegt zijn woord. Psalm 7, vers 13. En daarom, Handelingen 17, vers 30. God verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Heel persoonlijk. We hebben het allemaal nodig. Verderop in de hoofdstuk zullen we zien dat Joël iedereen roept. We hebben het al genoemd daar In vers 16 verzamelt het volk. Iedereen moet erbij komen. Het is nodig. Iedereen moet meedoen. De vijanden zijn vele. Geestelijke vijanden zijn vele. Verleidingen zijn vele. Er is strijd in de kerken. Onrust onder gemeenten. Problemen in gemeenten. Ik ben 20 jaar hier weg, ik schrik. Wat in het kerkelijk leven gebeurt. Ik zal geen details noemen. Zo door het kerkelijke leven heen. Wat een strijd. Wat is er een geest van verdeeldheid? Wat is er een geest van hardheid? Wat is er een geest van eerzucht? Wat is het? En we zijn er, niemand is er immuun voor, ik ook niet. We hebben genade nodig. We hebben de Heer in ons hart en ziel nodig. En iedereen moet het beseffen. En iedereen moet de Heer achterna roepen. Op een biddag, Heere, ontferm u over ons en over onze kerken en over de christelijke gereformeerde kerken. Over onze gezinnen, over ons. Iedereen moet erbij. De nood is hoog. Blaas de bazuin te Sion. Laat iedereen in zijn binnenkamer gaan en de Heer achterna roepen. Weet u, ik heb mijn jeugd in Australië doorgebracht. En daar op de scholen horen wij dat in de Tweede Wereldoorlog was Australië in grote nood. Want een schijnbaar oppermachtig Japans leger had door de hele Stille Zuidzee geslagen en had bijna Nieuw-Guinea veroverd. En ze waren op het punt om Australië binnen te vallen. En als je eens in dat immense land binnengevallen bent, dan is er geen houden meer aan, want het is zo uitgestrekt daar. Australië had 6 miljoen mensen toen en er zaten 1 miljoen mensen in het leger. De vrouwen deden het werk op het land en de mannen moesten allemaal naar Nieuw-Guinea toe. Het moest nu erop of eronder. Iedereen moet erbij komen, gemeente. Iedereen moet er nu ook bij komen. Hier, bij ons, in de binnenkamer, roepen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat genederdaalt, dat er een opwekking zou komen. In onze harten, in de mijne, in de uwe, in het midden van de gemeente. Nee, dat is niet vrijblijvend. Nee, dat is niet, oh, dat duurt nog wel. Nee, elke generatie in het kerkelijke leven moet een opwekking, moet een revival meemaken. Als dat niet komt, dan valt er een generatie tussenuit. En dan is er geen toekomst meer voor de kerk. En je ziet kerken verschrompelen. Heel concreet, over oordeel gesproken. Als we toch geen kerk meer hebben waar je naartoe kunt gaan. Als je niet meer onder de waarheid bent. Als je kleinkinderen niet meer onder de waarheid zijn. Wat is er dan toch? Dan heb je niks meer. Dan kun je in het duurste huis wonen. Maar het is allemaal niks. Het is verloren. De dood is in de pot. En daarom bidden. Om opwekking, opdat de gemeente niet verschrompelt, onze harten niet verschrompelt door gelijkvormigheid aan de wereld, door liefde tot de wereld. En er zijn streken in ons land, ik weet ze aan te wijzen, waar er perioden waren van opwekking. Waar mensen onder bruggen zaten te bidden om genade, 's avonds. Stropers zaten daar te bidden om genade. Waar gemeenten uitgebreid werden. Waar er een roep door een stad heen ging. En nu is het zo anders. Het licht gedoofd. Kijk maar naar Klein-Azië, Turkije. Tenzij de Heere ons vernieuwt, tenzij de Heere een opwekking geeft, we zullen wegkwijnen. Daarom is bekering nodig. En de Heere is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. En daarom moet heel het volk erbij om te pleiten, jongens en meisjes, wij allemaal bidden. En vers 16 zegt het, heel het volk, de ouden, de kinderen, zelfs de jonggetrouwden, de bruid en de bruidegom, allen moeten tot de Heere komen met smeking en geween. Dit is prioriteit nummer 1. En ook de ambtsdragers. Vers 17. Het hoort niet bij de tekst. We noemen het even. Vers 17. De ambtsdragers. Zij worden ook opgeroepen tot bekering. Hoe dan? Door te wenen bij het altaar. Daar vindt de verzoening plaats. Te wenen om de zonde van het volk. Te wenen om hun eigen zonden. Om de Heere te roepen om genade bij het altaar. Pleiten op het werk van de Heere Jezus. En wat zeggen ze dan? In vers 17. O Heere, spaar uw volk. Geef uw erfenis niet over tot een smaadheid onder de heidenen. Het is een oproep voor de dominee. Hoe de dominee zijn werk moet doen. Het is een oproep voor de ouderlingen en voor de diakenen. Hoe wij ons werk moeten doen. En daarom is het ook tot de taak van de ambtsdrager om te bidden. Consistent. Voortdurend. Dagelijks. Bidden. Niet door emotie gedreven zo nu en dan. Niet dramatisch. Voortdurend. Als een rode draad in ons leven. Voortdurend besef van de noodzaak van Gods genade. Voortdurend bidden. Bidden. Concreet bidden. Met name voor mensen in de gemeente. En laten er velen zijn waarvoor we bidden. En dan dat aanhoudend dagelijks bidden. Spaar uw volk, o Heere. Dit is de kudde van de Heere waar we over gesteld zijn. Laten we ze op ons hart dragen, u en ik. En voor ze bidden. Dat zegt vers 17 hier tot ons. En weet u, dat hoort bij het werk van een ambtsdrager. Samuel zag dat ook al als zijn taak. In 1 Samuel 12 vers 23. Het zij verre van mij dat ik tegen de Heere zou zondigen. Dat ik zou aflaten voor u lieden te bidden. Samuel zag het als zijn taak om te bidden. Wij denken vaak in termen van werken. Samuel dacht in termen van bidden. En de apostelen, toen zij het zo druk hadden en het werk niet meer aan konden doen omdat ze de tafels moesten bedienen, toen hebben ze 7 diakenen aangesteld. En dan zeggen die apostelen in Handelingen 6 vers 4, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Bidden, ook als taak voor ambtsdragers. In de weg van verootmoediging en bekering. En dan langs deze weg, als we teruggaan naar de tekst, wat staat er vers 14? Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. Wie weet, hij mocht zich wenden, wenden, dat is het wonder. Wenden en berouw hebben. de Heere God berouw hebben? Hoe kan dat? De Heere God is heilig en rechtvaardig. De tekst spreekt erover. De God keert zich om. Hij wendt zich. Hij heeft berouw over het kwaad dat hij zondaren dacht te doen. De oordelen. Hij doet het niet. Hij trekt zich terug. Hij gaat niet dan straffen geven. Hij laat zich verbidden. Want de Heere is bewogen. Hij kondigt oordelen af en straffen kondigt hij aan. Maar met de bedoeling dat de mens nog zou horen en zich bekeren. En dan vindt het wonder plaats wat Nineveh zelfs een keer heeft ondervonden. En de Heere deed het niet. Want God hoort het roepen van de armen. God verhoort. Dat wil dit zeggen. God verhoort het gebed. En daar is de schrift vol van. Wij bidden niet tot stenen of tot stokken zoals de heidenen. Wij bidden tot de levende God die hoort meer dan u en ik beseffen. Nog nooit is een arme zondaar die riep om genade, om Christus wil, met berouw. Nog nooit is zo iemand afgewezen. De schrift is er vol van. Psalm 107, vers 28. Een grote storm. Zeelui zijn in die storm. En dan leest u, ze roepen tot de Heer in de benauwdheid, in de angst die ze hadden. En zo voerde hij hen uit hun angsten. God hoort. In Psalm 130, vers 1 en 2. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. En dan vers 730, bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. God hoort het gebed. In Psalm 65, vers 6. O God onzes heils, o vertrouwen aller einden der aarde, vreselijke dingen zult ge ons in gerechtigheid antwoorden. God antwoordt. In Jesaja 45, 22, wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. We kunnen wel doorgaan. God hoort. En zeker het gebed om het geestelijke leven. Maar er staat in de tekst die woorden, wie weet? Wie weet? Hoe moeten we dat opvatten? Nou, misschien zal de Heere horen. Nee. Nee, mis. Zo is het niet. Wie weet, hij mocht zich wenden. Waarom staat dat dan? Niet om misschien, maar om aan te geven de diepe verwondering. God hoorde. Dat is zo'n wonder. Wie weet. Dat wil zeggen, we verdienen het helemaal niet. U niet, ik niet, we verdienen het niet. Wie weet, dat toont ons dat het geen vanzelfsprekendheid is wanneer God zou horen. Die woorden, wie weet, betekent niet nou om Gods barmhartigheid in twijfel te trekken, maar om verwachting te hebben van Gods barmhartigheid. Genade is niet een optelsom. Het is een wonder. Een wonder als God hoort. Een wonder als één zondaar bekeerd wordt. Hij is de God die de oren wonderen op wonderen doet horen. En dat wonder wordt verklaard hierin dat hij hieruit dat hij zijn zoon gegeven heeft. Zijn eigen lieve zoon in de dood. Uw dood, uw straf, opdat God u genadig zou zijn. Ja, en dan, wanneer God hoort, dan komt er ook een zegen in het natuurlijke leven. Vers 14. Hij mocht een zegen achter zich overlaten, tot spijsoffer, tot drankoffer voor de Heere uw God. Wanneer de Heere zijn zegen achter zich zal laten, dan ziet dat ook op zegeningen in het natuurlijke leven. Dat betekent dat er zoveel voedsel zal zijn, er zal genoeg zijn ook voor de spijsoffer en het drankoffer. Het betekent niet dat er zo weinig zal zijn dat ze alleen maar net een offer kunnen brengen. Nee, het volk moest een klein percentage van de opbrengst geven als een spijsoffer en een drankoffer. En dan zegt de Heer, er zal zoveel zijn, jullie zullen weer spijsoffers en drankoffers kunnen brengen in die weg van bekering. Hoor de Heer in zijn barmhartigheid. Hij zal een zegen achter zich nalaten. En zo toont de profeet hier een vergezicht op het geestelijke leven, maar ook op het natuurlijke leven. Het zal zegen zijn en zijn volk zal zich verblijden in het goede wat de Heer hen schenkt. En dan mag u zich verblijden en dankbaar zijn voor al het goede wat u schenkt. Ook voor het eten, het dagelijks levensonderhoud. En dan gaan we om bidden. Omdat de Heere barmhartig is en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid. En daarom mogen wij bidden met verwachting om Jezus wil. Amen. Willen wij zingen Psalm 85, de versen 2 en 4. 85, 2 en 4. zullen we samen tot de Heere bidden. Het betaamt ons, Heere, ons voor uw diep te verootmoedigen op deze biddag vanwege onze zonden als predikant. Persoonlijke zonden, tekorten en als ouderlingen en diakenen. Heere, u kent onze harten. We belijden u onze onwaardigheid om in het ambt te staan. We belijden u de zonde van gedachten, woorden en werken. Heere, wij hebben uw genade nodig. En we hebben ook te pleiten bij het altaar, bij het kruis, bij het offer van Christus. En als gemeente hebben wij onze zonden te belijden, als jeugd, als jongeren. Misschien zijn we op plaatsen geweest waar we helemaal niet thuis horen. Misschien hebben we ons in Gods huis misdragen door niet op te letten. Misschien hebben we andere zonden gedaan. Heere, u kent ons als ouderen, als vaders en moeders, de zonden in de opvoeding van de kinderen, onze overtredingen, die zijn vele. De overtredingen van uw dienaar, van ons allen. Heere, de gedachten, wie is rein? We zijn dankbaar dat onze gedachten niet geëtaleerd worden op een groot doek hier voor de kerk. Want dan kan uw dienaar niet bestaan. En de kerkenraad niet en de gemeente niet. Heer, en daarom als we hier bijeen zijn, bidden we u om genade. Ook wanneer wij de welaangename tijd hebben voorbij laten gaan. Wanneer we u niet gezocht hebben met die ijver waartoe we geroepen waren, waarin we ons verontschuldigd hebben met een vroom excuus, maar dat we er niet aan wilden, dat wij die man, die vrouw zijn, die schuldig staan. Heere, breng de schuldbrief maar thuis. Vergeef, merk op, zie op ons neer in genade. Wanneer we uiterlijk wel heel wat kunnen lijken, staan in een kerk, maar innerlijk niet goed voor u. U kent ons hart. Wilt u ons de genade geven van zelfonderzoek? Wilt u ons de genade geven dat we uw huis gaan eren? Dat we uw dienst eren? En dat we in het besef mogen leven dat u in ons midden moet komen. Anders is er geen toekomst. Wij hebben het vernieuwend werk nodig van uw Heilige Geest. We bidden u dan om bekering. We bidden u dan om smeking en geween. Niet voor de mensen, maar persoonlijk voor u. Alleen in de binnenkamer. Dat we daar mogen smeken met geween. Dat we daar ons hart zullen scheuren voor u. Dat we zelf en ieder persoonlijk door uw onderhanden worden genomen. En dat we met heel ons hart ons tot u bekeren. En u vragen, u de Heere, onze God, om in ons leven te komen. Om bij onze jonge mensen te komen. om in onze gezinnen te werken, om een toewijding te geven voor u en voor uw huis en voor uw dienst, dat er liefde tot u mag zijn in een brandende mate. Heere, stort uw geest uit op ons, uw geest over de gemeente. Heere, u alleen bent onze enige hulp, onze enige verwachting. Andere mensen kunnen niet helpen, soms willen ze ook niet helpen. Heere, u alleen. En we hebben ook niemand nodig, maar u. Heere, zegen ons, de gezinnen, onze huwelijken, onze ouderen, hen in het verpleeghuis, in de Samaritaan, hen in de Goede Rede, hen die thuis zijn met ziekten. Heere, gedenk onze jeugd. Dank u voor onze jeugd. Dank u voor de eerlijkheid en de vragen die ze hebben, waar ze ook mee komen op catechisatie. Zegen die lieve jeugd en trek hen tot u. Woon met uw geest in hun harten, dat er straks ook een toekomst mag zijn voor onze gemeente. Heere, geef dat het gebed vermenigvuldigd mag worden bij ons persoonlijk, om uw geest, ook in de kerkenraad, ook persoonlijk als ambtsbroeders. Heere, wilt u in ons midden optrekken? En wilt u ontfermen over Nederland, over het kerkelijke leven? Er liggen zonden. Er ligt menselijk hardheid. Heere, wilt gij erin meekomen? Is zo in het brede kerkelijke leven. U weet alles wat er gebeurt. Wilt u genade geven? En wilt u eenheid geven, een geestelijke eenheid, gegrond op uw woord, door kerkmuren heen? O Heere, schenk nog een opwekking. Er liggen zoveel gebeden van het voorgeslacht, ook hier op Flakkee. Heere, wilt u die gebeden nog gedenken? Het voorgeslacht kent ons niet. Ze weten van ons niet. Maar die gebeden liggen er nog. Verhoor die gebeden. En gedenk hier uw erfdeel. Zegen de bediening van uw woord. Laat er in getrouwheid mogen zijn aan u en aan uw woord. En laat uw woord niet ledig tot u wederkeren. Wil gij in ons midden zijn? Heere, wilt u bij de kerk wereldwijd zijn? We bidden u voor uw kinderen in Noord-Korea. In al hun nood en pijn en ellende, straal met uw licht rondom hen. En als het moet, wilt u dat letterlijk doen, opdat ze mogen weten, zie, deze is onze God. En dat ze uw naam zullen belijden, ook daar in de gulag, in de kampen. En wilt u die regering omverwerpen. En vrijheid daar geven. Gedenk ook de broeders en zusters in de moslimlanden. Wilt u hen vrijheid geven? Wilt u moslims bekeren tot u? Wilt u Israël bekeren tot u? Wilt u de heidenen verlossen van hun valse godsdiensten? En alle zendelingen versterken? En uw kinderen, waar ze ook vervolgd worden, versterken. En wilt u als een machtig licht overal schijnen, door heel deze wereld heen. En de kerk van de westerse wereld dat in verval is, wil die kerk vernieuwen. Heere, wil ons zo vullen persoonlijk met uw liefde, met uw geest. Maar Heer, dan bidden we u een zegen op ons dagelijks werk. Wilt u het werk zegenen? Ook wanneer wat minder gaat in de economie. Heer, wilt u voor ons zorgen? Ook als een kerkelijke gemeente. Wilt u bij onze jonge mensen zijn met die examens die ze doen? En wanneer ze slagen, laten ze nooit trots worden. Maar laat ze begrijpen, het is een gave van u. Het is genade. Zegen hen met hun studie. Zegen hen, Heere, door uw geest, dat ze ook staande mogen blijven in een boze wereld. En geef hen veel blijdschap samen, vreugde in hun jonge leven. Zegen en rijk zo samen. En wil ook onze gemeente zegenen. Ook met kinderen die geboren mogen worden. Die ook mogen leren van de vreze Gods en van de verheerlijking van uw naam. Wilt u zijn bij hen die eenzaam zijn. Hen die teleurstellingen hebben te verwerken, ook zo in ons midden. Heere, schenk uw zegen. Uw zegen op het land. Uw zegen op het veld. Heere, wij danken u dat we mogen bidden. En dat u barmhartig en genadig bent. Schenk ons die genade van bekering. Dat het ernst mag worden en zijn. Tussen u en ons. En dat de liefde Gods ons mag trekken. Heere, hoor ons bidden. Vergeef al onze tekorten. Ook van deze diensten vandaag. En gaat u met ons mee naar huis. En breng ons komende zondag weer samen. Dit bidden wij van u om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte op Psalm 118, vers 14. 118, vers 14.
Thank you.
Ga dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.